Vi heter hier Maria. Of als tweede naam misschien Maria. Of Ria. Of Riet. Of Rianne. Maaike misschien. Marian. Mirjam. Marius. Nou ja, het is niet te geloven. Allemaal afgeleid van Maria. De betekenis is eigenlijk heel onduidelijk, want een prachtige, welluidende naam, want zoals je weet heet mijn vrouw Adriana Maria, en dat zeg ik natuurlijk elke dag, maar het komt eigenlijk niet eens uit bij de Joden, bij het Israël vandaan. Waarschijnlijk heeft het een oorsprong bij het oude Egypte. We weten niet precies wat het betekent, dan alleen dat het misschien in het Hebreeuws een verwijzing kan zijn naar bitter. Nou, dat wil je toch ook niet? Het woordje Mara kennen jullie misschien wel. Maar het is wel een hele bijzondere naam. En ik begrijp dat jullie zijn bezig, heb ik begrepen, van Maurice met een soort roadtrip. Of is het woord jij alleen gebruikt? Een soort roadtrip. En iedereen komt langs en ik mag vandaag iets vertellen over Maria. Want Maria is toch in deze tijd wel een beetje een hoofdfiguur, vind je niet? Want zij is de moeder van Jezus. En er staan eigenlijk in de Bijbel maar een paar vermeldingen over Maria. Het zal je verbazen hoe weinig het er zijn. Ze is eigenlijk, mag ik het zo zeggen, volslagen, onbekend, tot het moment dat ze in Lucas 1 ten tonele verschijnt. Kijk, Jozef, haar aanstaande man, of verloofde man, of ondertrouwde man, die was uit het geslacht van David. Maar Maria niet. Die kwam zomaar op, uit het niets, en is gebleven, uit het niets. Maar hoe je ook speurt in het verborgen verleden van Maria, je krijgt het niet duidelijk. Legendes vertellen wie haar ouders waren, Anna en... Ik ben de naam vergeten van haar vader. Maar het is helemaal niet zeker dat het Anna in die andere naam is. Kortom, we weten het niet. En als we haar tegenkomen op dat moment, dan is zij denk ik 16 of 15 of misschien zelfs nog maar 14. Ze is verloofd met Jozef, ondertrouwd. Geen huwelijk nog, zal ik het toch maar zeggen. Geen seks. Pas na de bruiloft, die een week zou duren, zouden ze gaan samenwonen als getrouwd stel, als echtpaar. Eigenlijk, tussendoor, is het toch wel opmerkelijk dat wij dat hebben omgedraaid. Wat zo vanzelfsprekend was bij het volk van God, wat zo vanzelfsprekend was bij God, je kent, leert elkaar kennen, soms word je uitgehuwelijkt. En het schijnt dat dat niet altijd verkeerd is, hoewel we er tegenwoordig natuurlijk niet meer van horen. Maar dan ga je, nadat je een tijd samen bent geweest en goed gewend bent, dan ga je trouwen en dan is er seks en dan kinderen. Zo had God het bedoeld. Ik wil niet een zedenprediker zijn of een rechter, maar ik vertel maar gewoon hoe God het heeft bedoeld. En de cultuur nu is eigenlijk een beetje het omgekeerde. Je moet natuurlijk eerst een tijdje aan elkaar wennen. Dan ga je nog niet trouwen, want dan ga je voor sparen. En tegenwoordig is er dat toch een partij wat je daarvoor bij elkaar moet sparen, jongens. Dat wordt een happening van hier tot Tokio. En dan moet je heel lang voor sparen. Soms zijn er ook al kinderen. En dan denk je er ook nog eens over, zo willen ze dat graag, dat je trouwt. Stott zegt, de westerse kerk heeft de neiging om zich aan te passen aan de heersende cultuur in plaats van een christelijke tegencultuur te ontwikkelen. Nou, je moet maar doen wat je ermee wil. We gaan maar nu lezen uit Lucas 1. Uit hoofdstuk 1, Maria en Elisabeth staat er bij mijn stukje boven. En we gaan lezen vanaf vers 46. Jullie rekenen helemaal op de beamer, hè? Zo. Ja. Hij komt hoor. Ja. Maria zei, vers 46 van hoofdstuk 1. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om mijn God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm. Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon. En wie gering heeft, is, geeft hij aanzien. Wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Een heel stuk. De lofzang van Maria. Ken je het? Dit is, beste mensen, het Magnificat. En deze zondag, vierde advent, is de zondag van het Magnificat. Magnificat omnia meo dominus. Voor degene die van klassieke muziek houden. En in de middeleeuwen deed dat men dat allemaal in het Latijn. En het betekent dus, mijn ziel prijst de Heere. Of, nog scherper misschien, mijn ziel maakt groot de Heere. Magnifiek. Weet je dat dit het eerste kerstlied is? En ook het beroemdste lied. Het werd gezongen in kloosters en in kerkjes. Het werd op muziek gezet door vele componisten. Onder andere Bach, vooral Bach is bekend. Wij hoorden het vanmorgen nog van de zoon van Bach. Het prachtige Magnificat. En jullie luisteren dat natuurlijk deze dagen ook. En zo'n prachtig lied, dat was de aanleiding eigenlijk voor het bezoek van Maria aan haar tante Elisabeth. Die ook zwanger was, inmiddels 6 maanden. Maria, waarom ik, heb ik het maar als titel meegegeven. Weet je, natuurlijk was het bericht dat Maria kreeg schokkend. In het eerste gedeelte van Lucas 1, althans vanaf vers 26, daar wordt dus de aankondiging van de geboorte aan Maria verteld. Maria was bezig in huis, of waar ze was. Je hebt daar prachtige verhalen over, met plaatjes en tekeningen. Het zou best kunnen. Maar kortom, Gabriel de engel, die komt bij Maria, een meisje van 14, 15, 16. En zegt tegen haar, Maria, gij begenadigde vrouw, gegroet ben je Maria, begenadigd, de Heer is met je. En ze schrok hevig bij het horen van die woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Zo ging dat dus. Ik bedoel, stel je voor, je bent in ondertrouw, binnenkort ben je getrouwd met Jozef, je man, en dan komt er een boodschap van God die zegt, Maria, je bent begenadigd, je krijgt een kind. Kijk, de Rooms-Katholieke Kerk heeft hier een enorme traditie van gemaakt. Kijk eens even mee, ik heb het van internet geplukt. Dit is Maria op de troon. Want, zegt men in de katholieke traditie, bij alle vreselijk goede dingen die ze in de katholieke kerk ook hebben, is dit toch een dingetje om even bij stil te staan. Want dit is Maria op de troon. Dat is namelijk, zo zegt men, de koningin van de hemel. Regina Celi. Met andere woorden, zij is verheven tot de troon en zit daar en deelt aan al degenen die al sinds eeuwen tot haar roepen, genade uit. Maar beste mensen, ze zit wel superhoog. En ze wordt wel genoemd de koningin van de hemel, maar ze geeft geen genade. Ze krijgt genade. Dat is een misvatting. En de katholieke kerk heeft dat in mijn zin is niet goed opgepakt. Ze is heel eenvoudig juist. Het is een simpel meisje en ze is in de ogen van God belangrijk. Stel je voor, 14, 15 jaar en zwanger. Onbedoeld. Ongewenst. Wat heeft ze tegen Jozef gezegd? Kun je je voorstellen? Jozef, nou je hier toch bent, ik ben zwanger. De reactie, ach, het is al zoveel keren gezegd, wat zal de reactie van Jozef zijn geweest? We weten uit het Matthäus-evangelie dat hij in stilte van haar wil scheiden, omdat hij geen schande over haar en over haar familie wil brengen. Want als je getrouwd, als je een kind krijgt terwijl je nog niet getrouwd bent, betekent dat gewoon schande. We weten uit het Oude Testament dat vrouwen, dat prinsessen die ongewild geen maagd meer waren, niet zwanger, maar wel dat ze waren aangerand, soms door hun eigen broer. Dat was een schande op hun hoofd. En die werden eigenlijk nooit meer geaccepteerd in de gewone maatschappij. Dus dit moet voor Maria een hele diep ingrijpende zaak heeft geweest. Ook toen ze tegen Jozef zei. Maar God zij dank, Jozef die krijgt te horen in een droom, ga niet bij Maria weg, want het kind wat uit Maria geboren zal worden, dat is van de Heilige Geest. Ik ben de vader, zegt God. En jij bent de adoptievader. Dat is mooi, hè? Om even door te denken. Stel nou dat Jozef de vader was geweest. Dan had hij nooit Jezus geheten. En dan was hij nooit onze verlosser geweest. Maria moest een maagd blijven en zwanger worden van de Heilige Geest, omdat zij Jezus, de Zoon van God, mocht dragen als de verlosser van de wereld. Kijk, Jezus is altijd al van eeuwigheid bij de Vader, de allerhoogste, de allergrootste, de allergeweldigste, samen met de Vader en de Heilige Geest. That's it. Maar op enig moment komt Jezus dus naar deze wereld in de gedaante van een mens, doordat er een wonderbaarlijke bevruchting plaatsvindt. En wordt Jezus dus als een kind geboren, kwetsbaar en klein, wordt in vele toonaarden bezongen. Maar er zit een geheim achter dat dit de enige mogelijkheid is om jou en mij te redden van de scheiding die er is gekomen tussen God en mensen. Als Jezus niet van de hemel was gekomen, geboren uit de maagd Maria, was er geen redding voor ons geweest. Geweldig, Maria, dat dat bij jou gebeuren mag. Wat zal Maria tegen haar ouders hebben gezegd? Hé, pap, mam, ik moet jullie wat vertellen, heb je even. Ik ben zwanger. Schande over de familie. Boze tongen beweerden ook altijd dat ze wel door een Romeinse soldaat in verwachting was geraakt. Hoe dan ook, ze heeft het tegen de buren misschien verteld, of juist niet. In het begin is er natuurlijk nog niks te zien. Wat zal er in haar omgegaan zijn? Daar wordt heel weinig over verteld, maar wel dit. We weten wel dat op enig moment, als ze dus al een tijdje zwanger is, een paar weken, een maand, ik weet het niet, zou kunnen, 2 maanden, dat ze staat er in het eerste hoofdstuk van Lucas, dat ze in grote haast reist naar haar tante die woont in het bergland Elisabeth. Grote haast? Waarom grote haast? Zou het kunnen zijn dat de geboorte van Johannes, de zoon van Elisabeth, aanstaande is? Ja, dat was wel zo, maar dat zou zeker nog 3 maanden duren. Zou in deze woorden verborgen liggen dat Maria misschien toch als kwetsbaar meisje, maar we gaan dadelijk nog kennis met haar maken met de prachtige kwaliteiten die ze heeft, toch misschien een beetje in grote haast is weggegaan? We weten het niet, die speculatie, maar het is wel opmerkelijk. Hoe dan ook, ze ging in grote haast. En moet je nu eens kijken, ik dacht dat het ook op de beamer stond, moet je eens kijken wat Maria zegt tegen God, tegen de engel, als ze te horen heeft gekregen dat ze zwanger wordt van Jezus. Dan zegt Maria, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Beste mensen, dat is de kern van het leven van Maria. De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarom kreeg zij zo'n grote eer, de moeder van Jezus te zijn. Omdat zij de houding had, laat het maar gebeuren, niet uit een nonchalance, want anders zou ze niet zo gezongen hebben. Maar uit een diepe overtuiging, wat er ook gebeurt, welke schande misschien over mijn familie komt, hoe het ook afloopt met Jozef, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat de Heer wil, wat u hebt gezegd. Ze snapt het niet, maar ze geeft zich over aan God. Het is oké, net gezongen. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik mij dienen, U wil ik erkennen als mijn Heer. That's it. Dat is precies Magnificat, vierde advent, Maria, de zwangere, Maria, de moeder van Jezus. En dan komt ze dus bij Elisabeth aan, de moeder van mijn en Maria. Als ze daar komt, dan wordt ze begroet en dan springt het kind bij Elisabeth op in haar schoot, staat er. Ja, wij mannen zijn niet zwanger geweest, wij weten niet hoe dat zit, maar ik weet van mijn vrouw. En jullie weten ook van je vrouw als je er een hebt. En de vrouwen weten natuurlijk zelf dat een kind aardig kan bewegen. Maar dit was specifiek, want na ongeveer een maand of zes sprong het kind op in haar schoot toen Maria binnenkwam. Dat was van God. En ook Elisabeth, die prijst de Heer, die juicht voor God en zegt geweldig. En dan zegt ze, wat fantastisch, dan zegt ze wat geweldig dat de moeder van mijn Heer tot mij komt. De moeder van mijn Heer. Ze herkent dus dat in de buik van Maria een wonder is geschied dat de Zoon van God, de Allerhoogste, daar wil zijn. Maria was een arm meisje. Ze was niet koningin van de hemel. Omhangen met goud. Ben je wel eens in het Vaticaan geweest? Heb je al zond gelopen in het museum bij het Vaticaan? Nou, je moet je ogen dichtknijpen van het ontzettend vele goud wat daar blikkert en flonkert. Daar staan voor misschien wel miljoenen, overdrijf ik als het zeg, honderden miljoenen opgetast aan goud. Met daarin zoveel verwijzingen naar Maria. Maria was gewoon een arm meisje. Dat weten we trouwens. Als Jezus op enig moment in de tempel wordt opgedragen aan God, dan moet er een offer gebracht worden. Weet je waar het offer uit bestond? Bescheiden zijn jullie geworden. Twee duiven. En die twee duiven, dat was het offer van de armen. Want iemand die even centen had, die bracht iets fatsoenlijkers om geofferd te worden als er een kind was geboren. Stel je voor, Maria is arm, Maria was arm. En ze is op deze aarde waarschijnlijk arm gebleven. Maria, wat weten we van haar? We weten wel dat er een paar dingen over haar gezegd zijn in de evangeliën. In de brieven van Paulus niet of nauwelijks. En eigenlijk heeft ze maar één keer op het laatst nog iets zelf gezegd. En dat was bij de bruiloft te Cana. Ben je er nog? En het was op het moment dat ze zei tegen de knechten van het feest, zeg jongens, als Jezus je wat zegt, moet je het doen. En voor de rest, dat waren haar laatste woorden, althans opgetekend. En voor de rest weten we dat ze bij het kruis stond en bij het graf betrokken was. En waarschijnlijk een van de leerlingen was van Jezus. En bij de groep die bij Handelingen, toen de gemeente ontstond, wellicht. Maar we weten zo weinig van haar. Een arm meisje. En als Maria dan zingt ze dus, Magnificat, mijn ziel prijst en looft de Heer. Dan zegt ze eigenlijk maar, we gaan het nog even bekijken, even terug. Dan zegt ze eigenlijk maar een paar dingen over zichzelf. Maar ze zegt zoveel mogelijk over God. Het gaat niet om haar. Ze heeft het gesnapt. God kijkt om naar iemand die nederig en nederige staat heeft. Zijn dienares, want zegt ze wel, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Maar daardoor is Maria nog niet de koningin van de hemel. Is er nog niet een soort tussenverlosser tussen ons en God? Of tussen ons en Jezus, misschien scherper? Nee, het is een eenvoudige vrouw gebleven die een hart had. Wat je ieder zou toewensen, wat ik mezelf toewens, dag in dag uit. Wat de Heer zegt is goed, laat het gebeuren, laat zijn wil geschieden. Dat is het. Kijk, Maria zegt veel meer over God. Moet je eens kijken wat er staat, jongens. Grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan, barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Ach, het zijn oude woorden, maar ze hebben toch kracht, moet je kijken. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm. Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heerser stoot hij van de troon. Ik heb gedacht bij het bestuderen daarvan. Heb jij wel eens een meisje van 14, 15 jaar zulke mooie verheven taal horen zingen, horen dichten? Dit is geïnspireerd, dat we weten, door God zelf. Ze heeft gezongen En ze heeft geprofeteerd en ze heeft de woorden in de Bijbel laten neerkomen. God heeft daarvoor gezorgd en daarom hebben wij nu het Magnificat. Maak groot de Heer onze God. Moet je kijken. Wie gering is, geeft hij aanzien en wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Maar de rijke stuurt hij weg met lege handen. Je mag rijk zijn, maar oh wee, als we rijk zijn en we houden onze handen dicht. En we houden onze portemonnee gesloten en we houden ons hart trots. Weet je, als Gods genade gekomen is, dan gaat het over de grootheid van God. Dan gaat het over zijn macht en zijn kracht, wat hij deed. Deze woorden die toen gesproken werden, hadden zeer veel kracht hoor. Die werden gesproken in een hele oude cultuur, een hele arme cultuur. Een hele onderdrukte cultuur. Er waren zeer veel arme mensen. Er waren ook veel rijken. Toen was het verschil in rijk en arm, in verheven en nederig, misschien nog wel groter dan hier, in onze wat meer platte maatschappij. Dus daarom maakte deze woorden geweldige indruk. Hij trekt zich het lot van Israël aan, zijn dienaar, zoals hij aan voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn geslacht tot in eeuwigheid. Weet je? Het gaat hier niet over een winternacht of over een os en een ezel, over heddertjes in het veld, over iets zoetsappig. Maar dit is kernachtig. Weet je trouwens, dat als je zoekt naar teksten in de Bijbel, gedeeltes in de Bijbel die gaan over kerst, dat je maar heel weinig tegenkomt. Het gaat in het Nieuwe Testament, zelfs met profetieën uit het Oude Testament, gaat het in de hele Bijbel niet zozeer over de geboorte van Jezus, die indrukwekkend en duidelijk was, de incarnatie van groot gewicht, maar het gaat over wat daarna komt. Jezus overwinnaar. Jezus, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van de Vader. Hij die terugkomt. Daar ligt de nadruk van het Nieuwe Testament. Er staan misschien 2, 3 teksten in het Nieuwe Testament die gaan over kerst. En voor de rest zwijgt de Bijbel er een beetje over. Maar het gaat erover dat Gods genade is gekomen in Maria. Er heeft dus iemand gezegd, weet je, er is na zoveel eeuwen van stilte, want ze hebben lang gewacht op de Messias. En grote delen van het Joodse volk willen het nog niet geloven dat Jezus Messias is gekomen. Na zoveel eeuwen stilte is er beweging gekomen en de wind van zijn genade blaast krachtig. Maar net als bij een sterke wind, als je weet te zeilen of te surfen, dan kan de wind je ver brengen. Maar als je niet uitkijkt en als je niet daar zuinig op bent, als je het niet koestert, kan die wind je ook omkieperen. Maria zegt, Gods genade is gekomen. Als wie het me in nederigheid ontmoet, die ontvangt zijn genade. Vind je het niet mooi? Zijn barmhartigheid is voor wie hem vrezen. Barmhartigheid is een begrip wat door de hele Bijbel terugkomt en start in het Oude Testament. En dat is dit. Gods warme liefde. Zijn aandacht. Zijn hart is zacht. Hij omarmt de mens. Ik weet, hij is heilig. Hij is rechtvaardig. Hij is een rechter. En hij ziet niks door de vingers. Maar hij komt naar jou toe en naar mij toe. En in Maria wordt het duidelijk, hij komt met zijn barmhartigheid. Die arm om je heen. Die warme liefde van God. Die zegt, kom maar, bij mij ben je veilig. Als je een hart hebt, daar komt het. Als je een hart hebt zoals Maria had, wat open staat, niet alleen voor mij, maar ook zegt, het is oké, God, wat u met mij wilt. Als je zo'n nederig hart hebt, ben je goed af bij God. Dan komt zijn barmhartigheid binnen als een geweldige zegen, als een geweldige genade. Als je nederig van hart bent, zal God je oprichten. En als je hart ontvankelijk is voor hem, dan zal hij je verzadigen. En dan zul je door de wind van zijn geest gezegend worden. Maar, let op. Aan de andere kant, als je trots bent of hoogmoedig, als je hart voor God gesloten is, dan blaast de wind van de geest je voorbij of je omver. Dit heeft ons aan het denken gezet. En ik hoop dat het jou aan het denken zet. Hoe bereik ik nou mijn buren met dit evangelie? Hoe kan ik nou voor zorgen dat mijn buren links en rechts aan de overkant en achter me, die weten, althans de meesten weten, dat ik een soort dominee ben en dat ik wel met pensioen ben, maar dat ik wel eens wat doe. We hebben daar wel iets van kunnen vertellen, maar voor de rest kijken ze me een beetje aan en zullen er niet gauw over beginnen. Hoe krijgen ze nou die warme barmhartigheid van God binnen? Praten lukt zelden. Een uitnodiging met kerst doen. Wie weet, we hebben daar ook goede herinneringen aan. Ook met Pasen. Misschien is dit het wel. Wat ontmoeten ze in jou en mij? Ontmoeten ze een hoogmoedig, trots mens die het weet? Mijn buurman, rechts van me, die had gehoord dus dat ik dominee ben. Dus nou, dan begon gelijk een heel gesprek. Leuk gesprek trouwens. Maar die zette mij gelijk op een voetstuk waarvan, dat is dan wel leuk, maar het voelt niet als leuk. Want dan kan je niet meer op gelijk niveau met elkaar communiceren. Hij stelde me en begon, deed dus zijn best. Ik merkte aan hem dat hij wilde aangeven dat hij er ook nog zoveel van weet. Hoe krijgt die man nou de warme liefde van God en zijn barmhartigheid die Maria had en die jij mag hebben en ik? Hoe krijgt hij die nou? Ik denk, beste vrienden, dat het komt als je in mij een houding treft en in jou een houding treft, die is van, hier ben ik, God, doe maar met me wat u het beste vindt. En niet een gespeelde nederigheid, niet grapjes ertussendoor die het eigenlijke en wezenlijke versluieren, maar precies raak dat hij denkt, die man die praat er niet alleen over, hij is ook zo. Ah, dat zou ik zo graag willen. Ik heb gelukkig mijn vrouw dichtbij. Die helpt me herinneren als ik daar van afwijk. Ik denk dat dat het krachtige evangelie is in deze tijd waar de wind van de geest blaast, maar waar meer hoogmoed en zelfgenoegzaamheid is. Nou ja, die litanie is ook al vele eeuwen bezongen. Maar je snapt wat ik bedoel. Mensen staan niet open voor het evangelie, want we hebben het veel te goed, beste mensen. Dat komt misschien nog wel eens een keer als je bijna ziek bent, of als je gewond bent, of als je in het ziekenhuis moet, of enzovoort, enzovoort. Maar nu, en als je die nederigheid kan proeven in de ander, dat hij meent wat hij zegt en dat het echt is. Ik wens het jou en mij toe. Weet je, als je trots en hoogmoedig blijft, ben je als christen niet meer een mens uit één stuk. Ook al heb je 3 titels voor je naam, je bent niet meer uit één stuk. En dan raak je ook uiteindelijk de grip op het leven wat het leven betekent, echt kwijt. Maria, waarom ik? In de zin van, had u niet een ander kunnen kiezen, want u moest eens weten wat er relationeel allemaal voor puin uitkomt met Jozef en mijn ouders in de buurt en wat moet ik dat allemaal recht praten? Daar was Maria kennelijk gauw overheen. De ander is, Maria, waarom ik? Hoe bestaat het dat God mij uitkiest? Dat ik de moeder van Jezus mag zijn? En dat kenmerkt haar. Oké. Wie Maria was, weten we een klein beetje. Maar de vraag is dus, wat is de waarheid over jou en mij? De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En toen het kind, Jezus, de zoon van Maria, Gods zoon, zijn missie ten uitvoer bracht, hoe deed hij dat? Vind je het niet fantastisch dat als je de evangelie zo bestudeert, dan krijgt het andere kleur. Jezus kwam niet als de bedweter. Hij kwam niet als degene die eens even vanuit de hemel eens even de deur ging kloppen van kijk uit en als je het nou niet doet dan ga je plat. Hij kwam ook niet als degene die oordeelde. Jezus heeft gezegd het oordeel wordt uitgesteld, het komt mij niet toe, de Vader zal oordelen. Hoe kwam hij? Hij kwam nederig van hart. En toen hij preekte tegen mensen die zo hard waren als een spijker. En die hem eigenlijk elke keer weer wilden. Met hem in discussie wilden. Over soms luttele, knullige dingen. Toen wendde hij zich. In Matteüs 11 lees je dat. Toen wendde hij zich van de tegenstanders. En van de grote groepen die maar discussie wilden. Toen wendde hij zich tot de eenling. En toen zei hij dit. Je kent die woorden: kom tot mij. Allen die vermoeid en je belast zijt, en ik zal je rust geven. Let op, ik ben nederig van hart. Jezus zei, ik ben nederig van hart. Moet je horen, de koning der koningen, de heer der heren, de allergrootste. Hij had niet opgeschept als hij had gezegd dat hij de grootste was. Maar hij zei, ik ben nederig van hart. Als Jezus zo binnenkomt, als Jezus geboren wordt uit Maria en deze wereld komt, heeft hij die boodschap. Is Jezus al in je hart geboren? Als Jezus in je hart geboren is, dan is hij geboren als de nederige. Als degene die het kruis gaat dragen en die niet zoveel kapsones maakt. En die telkens vraagt, dat mooie tekst is een mooie illustratie die we lezen in Hebreeën hoofdstuk 10. Want wat Maria zei over zichzelf, herhaalt Jezus in Hebreeën 10 over zichzelf. Jezus, daar zegt hij, toen zei ik, hier ben ik, in de boekrol staat voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God. En wie het gedeelte kent weet, daar is de crux, daar kantelt het. Krachtens die wil van God zijn wij allemaal in staat om bij God te komen en kinderen van God te worden. Daar draait het om. Dat is volgens mij, als ik het goed begrepen heb, de kern van tekst, de kern van kerst. Dat God op die manier, middels zo'n nederige vrouw als Maria, in deze wereld kwam, in jou komt. Ten slotte, kerst 2019. Riet en ik hebben de gewoonte om zo tegen het eind van het jaar, begin van het nieuwjaar, meestal wordt het begin van het nieuwjaar, in onze nieuwe agenda, die we dan samen hebben aangeschaft, al in oktober, want er moet heel wat in opgeschreven worden, dan zeggen we, zullen we proberen of we weer voor dit jaar een soort van een motto, een soort van een slogan neer te zetten, op de kaft, weet je wel. Dit was het voor 2019. Dus dat wil zeggen, voor dit jaar, het was deze tekst. Zie, hier ben ik, in de boek, dat staat, hebben we niet gezegd, zie, hier ben ik, om uw wil te doen, o God. Vind je het niet fantastisch? Ja, niet dat wij dat hebben gevonden, maar het is precies de kern. En we merken dat dat dan meelift door het jaar heen. Er zijn momenten dat je je verzet, dat je niet wil capituleren, dat je het er niet mee eens bent, dat je opstandig wordt, jij niet, ik wel, dat je het anders wil, maar wat een rust. Als je terugkeert naar het motto wat Jezus ons heeft gegeven. Ik ben hier om uw wil te doen. O God, wil je groeien in je geloof? Wil je indruk maken en God verheerlijken in deze wereld? Dan zijn dit de woorden die ons verder brengen. Zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Misschien een goed idee voor jou om niet misschien deze tekst, maar een ander motto of tekst uit de Bijbel voor het komend jaar in je agenda te zetten. Het geeft zo'n rust. Het maakt zo'n einde aan geworstel als je terugkeert naar dat waar je samen hebt gedacht, dit moet het zijn voor dit jaar wat komt. Zullen we bidden? Dank u, Heer, voor het voorbeeld van Maria. Dank u, Heer, voor deze roadtrip. En met Maria hebben we de laatste wellicht gehad. Met de kerst gaat het om Jezus. En we danken u voor het voorbeeld en we komen voor u. En we zeggen het u eerlijk, dat van nature, ik ken mezelf een beetje en wij kennen onszelf, van nature zijn we aardig opstandig. We weten, Heer, in ons leven zijn er dingen waar we niet aan toe moeten geven. Dan moeten we tegen een opstand komen. Die moeten we uit ons leven wegdoen, dat moeten we veranderen. Maar Heer, u legt ook de vinger op de zere plek. Als er wel dingen in ons leven zijn waar we voor uw aangezicht mee eens moeten zijn dat u ons leven leidt zoals het gaat. In voor- en tegenspoed. Of het nou lekker voelt of niet. Of we er nou in eerste instantie beter van worden of niet. Wat een zegen, Heer, en we bidden u om die genade. En geeft u ons ook die diepe vrede en blijdschap in ons hart. Dat we kunnen zeggen, hier ben ik, Heer, en ik wil uw wil doen. Geef het ons en geef ons daarmee een fantastische kerst als we kijken naar de Koning der Koningen. Amen.